Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Openhof verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 8. We kunnen in de Bijbel lezen van Daniël, hoe hij aan het koninklijke hof in Babel verschillende koningen getrouw was in hun dienst. Maar ondanks dat het heidense aan goddeloze koningen waren, bleef hij toch getrouw aan de dienst van zijn God. Dit bleef niet verborgen bij hen met wie hij dagelijks omging. Ze zochten zijn ondergang en dachten hem vooral te treffen in zijn godsdienstig leven. Ook de vernieuwing van Frederik bleef niet onopgemerkt in de omgeving waar hij zijn dagelijkse arbeid mocht verrichten. De gedachte die het huispersoneel van hem had, was die van de vrolijke muzikale stalknecht. Zo werd er altijd over hem gesproken. En velen van hen hadden hem zo leren kennen. Maar toen Frederik zijn intrede in het kasteelachtige gebouw gedaan had, bleek al spoedig de grote verandering die bij hem had plaatsgevonden. Wat vooral hun aandacht trok, was dat hij de gezamenlijke maaltijden bad. Enkelen van het huispersoneel hadden ook deze gewoonte, maar meer van de muzikant hadden ze het niet verwacht. Ze waren onwetend van de raadsels waarmee hij juist in deze tijd bezet was en van de keus die hij had mogen doen, hadden ze nog niets vernomen. En nu is het Gods volk wel in de wereld, maar het is niet meer van de wereld. Er was een scheiding gekomen, waardoor ze gasten en vreemdelingen op de aarde zijn geworden. Niet zo dat elke omgang met anderen niet toegestaan was, daarvan zegt de heidenapostel Paulus, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar zij en ieder ander moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat valt de wereld op. Ze worden niet geduld. Daarvan zijn in en buiten de Bijbel voorbeelden te over. Lees het boek der martelaren, of het reeds eerder genoemde boek over de reis van de christen naar de eeuwigheid, geschreven door John Bunyan. De een meer, de ander minder, maar allen moeten zij de weg gaan van lijden en getuigen. Was hun grote meester hen daarin niet voorgegaan? Nimmer zouden ze staande hebben kunnen blijven. Maar in alle tijden zijn ze hem in meer dan overwinnaars geweest. Welnu, eenzelfde deel was ook Frederik beschoren. Maar daar was wel aan verbonden verblijd te zijn en smaadheid te dragen om 's Heeren wil. Vooral na het door hem bezochte tuinfeest kon zijn leven voor hen, met wie hij dagelijks omgang had, niet langer verborgen blijven. Hij had de zonde door genade een scheidbrief mogen geven. Aan Gods eer en naam lagen hem teer. De plaats waar hij moest verkeren was een plaats van veel ijdelheid en zondig vermaak. Ook onder het personeel waren er meer kwade dan goede gesprekken. Zich onttrekken was niet zijn aard. Bovendien wilde hij niet de indruk wekken boven anderen te staan. Er kwamen dus ogenblikken dat hij niet kon nalaten zijn metgezellen in liefde te vermanen. Ze begrepen hem echter niet, vooral niet als hem daarbij de tranen van medelijden in de ogen stonden. Hij werd ook gewaar dat de enkelen die bij de maaltijd hun handen vouwden, hem nog het minst gezind waren. Overigens geen vreemd verschijnsel. De Heere kent het hart, aan de dood kan het bij het leven niet uithouden. Soms verdroegen ze hem, maar uiteindelijk werd hij onder meer van hen veracht dan gewaardeerd. In het begin van Jezus' optreden staat van hem geschreven dat zijn gerucht uitging in het gehele omliggende land. Het is een met schroom gebruikte vergelijking. Maar zo was de grote verandering bij de eertijd zwervende muzikant in zijn omgeving ook spoedig bekend. Zelfs tot in de privévertrekken van de rijke grondbezitter aan zijn lichtzinnige vrouw. Hoewel beiden elke vorm van godsdienst vreemd waren, ja, de freule er zelfs een afkeer van had, lieten ze hem met rust. Tot hiertoe was immers op zijn werk niets aan te merken. Trouw vervulde hij zijn taak. Dit gold ook voor de oude timmerman en zijn vrouw, van wie men wist dat zij bij de zogenaamde vromen hoorden. De tuinman was in zijn arbeid plichtsgetrouw als geen ander, en daarbij zeer kundig in het onderhoud van de tuinen. Naast de grote vrijheid die hij had in elke handeling die zijn werkterrein betrof, genoot hij nog steeds hun volste vertrouwen. Als hij en zijn vrouw zich verder hielden aan de gestelde regels, zag men geen reden had deze aan dergelijke vromen moeilijk te maken. Zouden de landheer en zijn echtgenote hun geziene violist in zijn waarde laten als hij zich nader aan hen verklaarde? Dat ogenblik kwam steeds dichterbij. Om onbekende redenen werd er in deze zomer op het landgoed geen tuinfeest meer gehouden. Dit schiep voor Frederik de mogelijkheid nog menig keer aangename uren door te brengen bij de twee mensen die zoveel voor hem betekenden in zijn jonge leven. Ook werden in de avonden zo nu en dan weer de klanken op zijn viool aan zijn zingen gehoord. Eens, bij het open venster, had ook zijn meesteres na lange tijd zijn spel vanuit de tuin vernomen. Maar hoe geheel anders dan voorheen klonk het nu aan de hand van hetgeen zij over hem gehoord had, begreep zij wat voor soort liederen hij nu ten gehore bracht. Hoewel met enige wrevel bleef ze geïnteresseerd luisteren. Ook nu moest ze bekennen dat zijn spel al steeds imponerend was. Toen zijn pleegouders hem eens de vraag stelden wat hij zou doen als hij weer zou worden geroepen op een of ander feest te verschijnen, antwoordde hij: "Ik geloof dat ik niet meer kan. Alleen als ik weet dat de Heere het daar voor mij zal opnemen, zal ik gaan." Dit wordt dikwijls bestreden, maar hem verloochenen schijnt mij soms het verschrikkelijkste dat er is. Eenmaal miste ik de moed om het voor de Heere op te nemen. En het is mij nog altijd een groot wonder dat de Heere mij er nu tot nu toe niet voor gestraft heeft. Nog maar kort geleden hebben we je horen zingen dat de Heere uitkomst zou geven. Ben je dit vertrouwen al verloren? Vroegen ze hem. Enigszins verlegen en verbaasd keek hij hen aan. Maar hij wist tegelijkertijd waar zij op doelden. O, als ik daaraan terugdenk, dan valt alle vrees van mij af, zei hij. Wel nu, sprak de vrouw, zeg de Heere niet zelf in zijn woord. Zou ik het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Heeft hij in die zin niet reeds eerder tot jou gesproken? Zul je voorzichtig zijn en hem niet wantrouwen? Wacht maar op de Heere, wie weet wat hij nog doen zal. Bemoedigd, maar ook verwonderd en verblijd dat God hem deze medelastdragers had geschonken, nam hij afscheid van hen. Het grootste voorrecht dat een mens te beurt kan vallen is het wonder dat God in zijn leven naar hem omziet. Zo iemand wordt door wedergeboorte uit zijn geestelijke doodstaat opgewekt om godskennis en zelfkennis te ontvangen. Dit nu was door genade en naar het welbehagen des Heren ook het deel van Frederik geworden, de zigeunerknaap. geheel onkundig, zowel wat betreft zijn natuurlijke als ook zijn geestelijke staat, had de Heere hem in een wonderlijke weg in aanraking gebracht met zijn volk en zijn woord. Hij behoorde tot degene van wie de Heer Jezus zelf zegt: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. Tot hiertoe hebben we hem gevolgd en vernomen hoe de Heer twee mensen wilde gebruiken om zijn blinde zielsogen te openen. De tuinman en vooral zijn vrouw gaven hem onderwijs in de zaken van het Koninkrijk Gods. Daartoe schonken zij hem niet alleen een Bijbel, maar naderhand ook eenvoudige, geestelijke lectuur. Daaronder was ook het boekje Voorbeelden der Goddelijke Waarheden. Het vragenboekje van dominee Hallenbroek, waaruit al enkele eeuwen vele geestelijk onderwijs mochten ontvangen. Hield hij zich voorheen in zijn vrije tijd veelal bezig met musiceren, nu besteedde hij alle beschikbare uren met lezen aan het onderzoeken van de goddelijke waarheden. Steeds meer kwam hij erachter hoe onwetend hij was in de heilige schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid. Ook begon hij een min of meer afgezonderd leven te leiden, waardoor hij van zijn medebedienden menige schimp in ontvangst moest nemen. Op zekere dag ving hij een gedeelte van een gesprek op dat door enkele bedienden gevoerd werd. Hij begreep het uit hetgeen hij terloops vernam dat er binnenkomt en weer een feest in de grote zaal zou gevierd worden. Het greep hem een ogenblik aan, want hij besefte dat, indien hij dat waar was, een confrontatie met zijn meesteres niet zou uitblijven. Maar terugdenkend aan het laatste gesprek met hen die hem zo lief waren geworden, kreeg hij een beetje moed. Toch kon hij de zaak niet van zich afzetten. De werkelijkheid daarvan stond hem steeds meer voor ogen. Maar hij mocht zijn zorg en nood de Heere brengen. Op zijn kamer gekomen, smeekte hij hem, die in tijden van benauwdheid een toevlucht wil zijn voor al de zijnen om hulp en raad. De alwetende, wiens ogen de gangse aarde doorlopen, spreekt tot zijn kinderen, altijd door zijn woord. Het was alsof de Heere hem vroeg: wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige? Hij sloeg de Bijbel open en las de geschiedenis waarin beschreven wordt dat Jezus de storm waarin zijn discipelen verkeerden stilde. Beschaamd boog hij het hoofd. Zou hij hem, die spreekt, als machthebbende dan wantrouwen? Echter al verder lezend kwam hij bij de uitspraak die Jezus tot zijn jongeren richtte: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Deze woorden kregen voor hem grote betekenis. Het werd hem gegeven het oog op hem te slaan, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dit was voor hem tevoren zo duidelijk niet getoond. Maar tevens leerde deze tekst hem dat de discipel niet meer is dan zijn meester. Met alle ware volgelingen van Jezus zou hij ook zijn kruis moeten dragen. Hij kreeg veel onderwijs, vooral dat zijn ziel, wat zijn zielenleven betreft. We gaan daar nu aan voorbij. Maar met de toe-eigening ziende op de overste leidsman aan de voleinder des geloofs, werd hij overal voor ingewonnen en gewillig gemaakt. En hoe de duivel ook trachtte hem te doen wankelen, de Heere liet niet toe en bemoedigde hem nogmaals met de woorden: vrees niet, geloof alleenlijk. Toen hij de volgende morgen, na een verkwikkende slaap, zijn ogen opende, mocht hij maar de psalmdichter David nazingen: Ik lag en sliep gerust, tot 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Het was vredelijk, wonderlijk wel te moede. De Heere had niet alleen zijn tijdelijke zorg overgenomen, maar ook aangaande zijn ziel grote dingen gedaan. Het was hem gegaan gelijk de blind geborene, over wie wij lezen in Johannes 9. Wel van blind ziende gemaakt, maar Jezus niet kennend als zaligmaker. Daartoe moest de Heere zich nadien aan hem bekendmaken en zeggen: Die met u spreekt, dezelfde is het. Toen pas mocht deze bewelddadigde getuigen: Ik geloof, Heere. En dan lezen wij verder: En hij aanbad hem. Er is nog een mens geweest aan wie eenzelfde wonder was geschied. Het was een Moorman, een kamerling aan machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren. Van hem staat geschreven dat hij, nadat het licht in zijn ziel was opgegaan en hij een teken des verbonds ontvangen had, zijn weg met blijdschap reisde. Alzo ook Frederik, hoewel wij van hem niet anders kunnen danken dan dat hij een ongedoopte was. Er staat echter niet in de Bijbel dat iemand die niet gedoopt is, niet zalig kan worden. Maar dat dit geldt voor hen die niet zullen geloofd hebben, nadat de Heere het dus voor Frederik zowel gemaakt had, beleefde hij goede dagen. Uit de benauwdheid had hij de Heere aangeroepen en die had hem verhoord, stellende hem in de ruimte. Er waren ogenblikken gekomen waarin hij getuigen mocht: De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Tot op dat ogenblik dat de nimmer aflatende benauwer zijn giftige pijlen te vergeefs op hem afgeschoten had. Maar zolang de kerk op aarde in de strijdpark verkeert, zal de duivel niet ophouden haar te bekampen. Echter, de mensenmoorder kan niet verder gaan dan God hem in zijn wijze raad toelaat. De tijd was niet ver meer dat voor deze jonge, begaafde zanger de grote beproeving zou komen. Dan zou evenwel ook blijken dat het voor Gods gunstelingen altijd waar blijft. Gij, Heer, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd, en geeft uw volk den zegen. De jaargetijden wisselden zich af naar de vastgestelde ordeningen, zoals de grote schepper aller dingen dat gewild heeft. De herfst, met zijn aparte bekoring, had weer zijn intrede gedaan. Het grootste deel van de oogst is dan al ingezameld en in het bos en op het veld zijn weer de rijke schakeringen van de mooie herfstkleuren te bewonderen. Elk jaargetijde heeft zijn eigen bijzonderheden, waarbij bepaalde activiteiten steeds terugkeren. Zo begint onder andere bij het aanbreken van de herfst, als het kleine wild zich schuilhoudt in de wat latere veldgewassen, het jachtseizoen. Het is bekend dat vooral in vroegere tijden alleen de grote landeigenaren zich het jagen konden veroorloven. De boeren, aan wie zij hun lange rijen verpachten, moesten het jagen op de gehuurde gronden toestaan. Het was dan ook de gewoonte dat de jagers hiervoor één of meer exemplaren van het geschoten wild aan deze boeren afstonden. Ook de landheer bij wie Frederik in dienst was, was een groot liefhebber van de jacht. Elk jaar organiseerde hij dan jachtpartijen waaraan vele van zijn vrienden deelnamen en die somtijds wel enkele weken duurden. Meestal waren het zogenaamde klopjachten, waarbij vooral hazen, konijnen een gevogelte haar doelwit was. Maar soms wat er op zijn uitstrekkende langderijen ook wel te paard op groter wild gejaagd. Ook dit jaar, het derde sinds Frederik op het landgoed in dienst genomen was, organiseerde de rijke landheer weer grote jachtpartijen. Nu is de jacht altijd een bedrijf geweest dat overwegend door het mannelijk geslacht wordt beoefend. In de tijd waarin ons verhaal zich afspeelt, traden de echtgenotes van de uitgenodigde partij dan meestal op als gastvrouw. Daar was veel zorg aan verbonden, want de jagers en hun vrouwen, die van ver kwamen, werden nachtlogies verleend in het daartoe ingerichte gebouw, het jachthuis. Dit gebeurde ook op het landgoed van het adellijk echtpaar dat Frederik in dienst genomen had. Over de bewoonster, de edele freule, hebben wij al het een en ander vernomen. Ze was zich haar rijkdom goed bewust en daarom hooghartig en trots. Tegenover haar personeel was ze koel, wantrouwend en veel eisend. Behalve dat was ze een schijnbaar niet te verzadigen levensgenieter, die haar meeste tijd besteedde aan het uitdenken van allerlei vermakelijkheden. Liefst op een grote buitenverblijf, wat haar de gelegenheid bood in alles de leiding te hebben en de aandacht op zichzelf te vestigen. Zo verheugde zij zich er nu al op dat het jachtseizoen binnenkort weer zou aanbreken. Reeds lang tevoren had zij een plan gemaakt hieraan dit jaar bijzondere aandacht te schenken. Meestal opende het jachtseizoen met wat plichtplegingen en een heildronk op de goede afloop. Maar daar wilde zij wat meer fleur aan geven. Ze had haar zin erop gezet dat enkele grote festiviteiten aan het jagen zouden voorafgaan. Het kostte de freule weinig moeite om haar man voor deze plannen te wennen, omdat hij alles voor de jacht over had. Maar er was een andere oorzaak waar zij niet zo zeker van was, en dat betrof Frederik, hun violist. Op het laatst gehouden tuinfeest was zijn optreden niet geweest zoals gewoonlijk. Hij had weinig gezongen, maar ze hadden toen de oorzaak gezocht in oververmoeidheid, veroorzaakt door al te veel inspanning. In een gesprek met hem enkele dagen voor het feest had hij zich als altijd correct gedragen, maar was toen ook niet alles anders. Nadien had ze vreemde dingen over hem vernomen. Ook had hij in de achterliggende zomer in de tuinen zijn spel niet laten horen. Ja, één keer had ze hem nog beluisterd. Maar dat klonk ook heel anders dan voorheen. Ze nam zich voor hem vroegtijdig op de hoogte te stellen van het komende jagersfeest. Hij kreeg dan ruimschoots de gelegenheid om zich er in overleg met haar goed op voor te bereiden. Haar echtgenoot, zo had ze het voorgesteld, zou ook bij het gesprek tegenwoordig zijn. Het was best wel aardig hun virtuoos weer eens samen te ontmoeten. Deze moest immers niet de indruk krijgen dat zij geen aandacht voor hem hadden. Het zou hem welkom zijn, zo dacht zij, er weer eens een blijk te geven hoeveel zij zijn gaven en talenten op prijs stelden. Over het komende feest deden onder het personeel veel geruchten de ronde. Ook Frederik vernam ervan. Maar door de vele goede uren die hij in de tuinmanswoning doorbracht, scheen het geen indruk op hem te maken. Ja, die woning was voor hem een wijkplaats geworden, waar hij zijn hart mocht openleggen, toen hij zijn vrienden zijn laatste bevindingen mededeelde. Waren ze zeer verblijd geweest. Samen hadden ze gezongen: "Komt, luister toe, gij Gods gezinden, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God, deed ondervinden wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Steeds duidelijker zagen de twee oude vrienden in de leiding met hun jongen de wijze wegen Gods. Met innige banden raakten ze steeds meer aan hem verbonden. Vooral Frederiks pleegmoeder was in het verborgene veel met hem bezig. Wat zou de Heere toch met de op hun weg geplaatste knaap voor hebben? Het kon niet anders. Of zijn leven zou in zijn omgeving steeds meer openbaar komen. En hoe zou het straks aflopen als er op het landgoed weer een feest gevierd werd? Zij kon niets anders dan hem in Gods handen overgeven. Al was voor haar verborgen hoe, toch geloofde ze vast dat de Heer het voor de jongen op zou nemen. Want wie mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Deze woorden vielen Frederik in het hart, toen een bediende hem het verzoek kwam brengen zich bij zijn meesteres te vervoegen. Hoewel de boodschap onverwachts kwam, overviel het hem toch niet geheel. Want al was de zomer nauwelijks voorbij, de geruchten die er waren konden wel eens op waarheid berusten. Bovendien, als hij voor een privégesprek geroepen werd, betrof het meestal bekende zaken. De woorden, zo even hem krachtig voorgekomen, verwonderden hem. Wat stond hem te wachten? Hij was vast besloten, indien hij gevraagd werd om bij de feestelijkheden weer op te treden, zijn heer aan zijn meesteres te verzoeken hem hiervan te ontslaan. Hij wilde hun meedelen waarom het hem onmogelijk was geworden hieraan nog langer mee te werken. Echter, nu de tijd drong dat hij moest gaan, vreesde hij vooral om de freule te ontmoeten. Hij boog zijn knieën en stortte zijn hart uit voor de Heere, smekende of hij met hem wilde meegaan. En weer kreeg hij vanuit de hemel een bemoediging, zoals die omschreven is in Markus 13, vers 11. Zo zijt tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult, en bedank het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Daarna kleedde hij zich en diende zich op het afgesproken tijdstip aan in de hem bekende ontvangstkamer. Dat ook zijn meester in het vertrek aanwezig was, verbaasde hem enigszins. Hij vroeg zich af wat daarvan de oorzaak kon zijn. Immers, de voor hem bestemde instructies aangaande zijn optreden bij eventuele feestelijkheden ontving hij tot nu toe alleen van zijn meesteres. Hoe het ook echter zij, hij was volkomen rustig toen hij tegenover hen stond. Goede manieren in acht nemend, groette hij beleefd en wachtte rustig tot hem door zijn meester een rijk gestoffeerde stoel werd aangeboden. Ze schenen beiden in een goede stemming te verkeren. Vooral de freule knikte hem minzaam toe. Maakte hij met zijn verschijning steeds een bepaalde indruk op haar? Dat was zeker ook nu het geval. De vrolijke blik was uit zijn ogen verdwenen. Hij zag er bleek en vermoeid uit. Er lag een weemoedige trek op zijn gelaat. Evenwel keek hij beiden onbevangen aan. Zijn meester opende het gesprek door hem naar zijn welstand te vragen. Want, sprak hij, al verkeer je dagelijks in onze nabijheid, we zien elkaar niet zo vaak. Frederik antwoordde dat het goed met hem ging en verklaarde er begrip voor te hebben, een ontmoeting ook niet altijd mogelijk zou zijn. Je ziet er voordelig uit, hernam zijn meester het gesprek. Ik bedoel, je bent in de enkele jaren dat je hier vertoeft mij bijna boven het hoofd gegroeid. Ik denk dat deze omgeving en jouw verblijf bij ons je erg goed hebben gedaan. Heb je het overigens wel naar je zin? O ja, meneer, ik kan u en ook u, mevrouw, er niet dankbaar genoeg voor zijn, dat u mij in uw dienst genomen hebt. Als u mij hier geen plaats had gegeven, waar zou ik dan terecht zijn gekomen?
Al goed, antwoordde zijn meester. We hebben in alles opgemerkt dat je dat steeds gewaardeerd hebt. Overigens hebben wij er geen spijt van gehad je onder ons dienstvolk te hebben opgenomen. Voor die tijd had ik al met menig keer je bezig gezien en geloofde toen al dat je eerlijk en betrouwbaar was. Bovendien, je was ijverig en bezat zoveel zelfstandigheid dat ik er niet aan twijfelde om je de voorgestelde taak toe te kunnen vertrouwen. Daarin zijn we niet teleurgesteld en tot op dit ogenblik zijn we over jouw werk erg tevreden. En dan, niet te vergeten, je muzikale talent, waar je ons en anderen al veel genoegen mee hebt verschaft. Hier mengde ook de freule zich in het gesprek, door de woorden van haar man te beamen. Ze had al die tijd gezwegen, maar nu sprak zij, ja, zoiets in de vingers te hebben, wie zou daar niet jaloers op zijn? En dan het geluk hebben die talenten goed te besteden, dat moet voor jou toch wel een groot genot zijn. Het was dan ook een goede gedachte van ons je daarvoor ruimschoots de gelegenheid te geven, nietwaar, Frederik? Deze bleef het antwoord schuldig. En toen ze hem verwachtend aanzagen, bemerkten ze dat er tranen in zijn ogen opwelden. Enigszins ontdaan dachten zij dat bij de alleenstaande knaap herinneringen uit zijn zwerversbestaan bovenkwamen, die hem ontroerden. De freule haastte zich om te vragen of dit zo was. Dan wil ik graag hiervoor mijn excuses aanbieden, zei ze. Zijn meester bleef niet achter en probeerde Frederik ervan te overtuigen dat dit niet hun bedoeling was geweest. Integendeel, zo sprak de dame, wij willen jouw leven veraangenamen door je zoveel mogelijk te betrekken in de vreugde en genoegens van ons leven. Binnenkort zul je daar weer volop van kunnen genieten, want we willen dit jaar het jachtseizoen beginnen met een groot openingsfeest in onze eigen zaal. Het duurt nog even, maar we wilden je er vroegtijdig van op de hoogte stellen. Mogelijk heb je nog iets te overleggen. De jonge man kon zich niet langer bedwingen. Het ogenblik dat hij moest spreken was nu gekomen. Met een door tranen verstikte stem verzocht hij de vrijheid enkele dingen te mogen meedelen, maar ook een verzoek tot hen te mogen doen. Verbaasd zagen ze elkaar de landheer aan zijn vrouw aan. En met een nauwelijks verholen belangstelling antwoordde zijn meester, zeg ons maar wat je op het hart hebt, en als we kunnen, zullen we je ter wille zijn. Bewogen, maar innerlijk gesterkt door de hem van Gods wegen gedane toezeggingen, sprak Frederik hen op de volgende wijze aan. O geachte en geliefde weldoeners, vergeef het mij als ik dingen tot u spreek waarop u niet hebt gerekend. In de eerste plaats deel ik u mee dat ik in het achterliggende jaar aan de weet gekomen ben dat er een almachtig God in de hemel is, die alles bestuurt en regeert. Dat deze mij in een vergelegen land als zigeunerkind geboren deed worden, maar ook in zijn niet te begrijpen wijsheid bij u gebracht heeft. Die God, meneer, liet mij u op het door hem bepaalde ogenblik ontmoeten. Hij neigde ook u beider hart om u over mij van God en mensen vervreemde zwerver te ontfermen, hetwelk voor mij onbegrijpelijke gevolgen heeft gehad. Met klemmende verbazing, de vrouw met gefronste wenkbrauwen, hadden ze hem tot hiertoe aangehoord. Frederik, houd op, onderbrak de freule hem. Wat zijn dat voor dingen waar jij je mee bezighoudt?
Zulke woorden hadden wij zeker van jou niet verwacht en we houden daar niet van. Maar haar man belette haar verder te spreken en zei: stil nu, vrouw, laat de jongen uitspreken. Met ingehouden toorn keek ze haar man aan en las in zijn ogen dat ze ditmaal niet tegen hem opgewassen was. Deze wendde zich tot Frederik en verzocht hem verder te gaan. Dank u, meneer, sprak hij op rustige toon. Dan hoop ik mijn ervaringen van de laatste tijd aan u mee te delen. De niet begrijpen gevolgen waar ik zo even over sprak, bestaan hierin dat die grote God mij kennis deed krijgen aan uw geachte tuinman aan zijn godvrezende vrouw. O, wat heb ik dat achteraf dikwijls aangemerkt als een wonder van de hemel. Zij immers zijn door de Heere God als middel in zijn hand gebruikt om mijn blinde zielsogen te openen. Ze spraken van dingen waar ik nog nooit van had gehoord. Gaven mij een Bijbel en leerden mij schone geestelijke liederen zingen. Maar door deze liederen en uit de Bijbel die zij mij als geschenk gaven, leerde ik mijzelf kennen als een schuldig, verloren, ongelukkige zondaar. Ja, ik kwam aan de weet dat er op de wereld, of we nu rijk zijn of arm, echter maar twee soorten mensen zijn, namelijk gelukkig en ongelukkigen. Mensen die God kennen en zijn genade ontvangen hebben, en mensen die om der zonde wil onder het rechtvaardig oordeel des doods liggen, en dat voor eeuwig. En bij die laatsten behoorde ik, zodat ik moest uitroepen: mijn zonden, o mijn zonden! Want God moet en zal de zonden van de mensen straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Dat heeft mij vele bange dagen en nachten bezorgd, waarin ik niet kon laten vele gebeden en smekingen te doen bij die rechtvaardige, maar heilige God. En o wonder, toen heeft God mij geleerd het goed te keuren wanneer ik om mijn zonden gestraft zou worden. Daar kon ik niets tegen inbrengen. Maar nog groter wonder was het dat hij mij toen heeft willen stellen onder die eerstgenoemde gelukkigen. Voor hen is de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, in de wereld gekomen. Hij is geboren in een beestenstal en stierf later aan een kruis, om met zijn bloed voor de zonden van zijn kinderen te betalen. Ziet, dit alles heeft de Heere God mij uit de Bijbel, dat is zijn woord, en dus de waarheid, willen leren en doen geloven. Maar nu heeft hij mij ook bekendgemaakt wat de zonde is, wat ze veroorzaakt. Door dezelfde kennen wij God niet meer en weten ook niet dat hij het waard is om door iedereen gediend te worden. Daarom moeten wij allen de zonden die in hem zo onteren, haten en verlaten. En nu, meneer, mevrouw, het is mijn lust en begeerte om de zonden te doden en voor God in oprechtheid te leven. Want het zal vreselijk zijn om midden in de zonden te moeten sterven. Immers is door de zonde de dood in de wereld gekomen en die kan ons elk ogenblik overvallen, u en mij. O, ik heb daar iets van ondervonden, hoe erg het is om God als een vertorend rechter te moeten ontmoeten. En deze dingen, edele heer en geachte mevrouw, gelden ook voor u, want in mijn Bijbel staat dat alle mensen gezondigd hebben, maar ook verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. Dat is een raad van God zelf en hem moeten we gehoorzaam zijn. Want ook uw leven is niet goed, vooral uw feesten niet, omdat daar zoveel zondige dingen plaatsvinden. Dat is tot oneer van God. Hij kan ze niet gedogen. En nu moet ik bekennen dat door mijn toedoen uw zondige vermakelijkheden u tot nog toe groter genoegen zijn geworden. Daarover moet ik dag en nacht zuchten. Ik bid de Heere dat hij mij ervan verlossen wil, zodat ik er niet langer aan mee hoef te werken. Met smart ondervind ik dat mijn spel en het vermaak dat u en velen daarin hebben, tot groot ongenoegen is van hem, in wiens dienst wij ons leven moeten besteden. Daarom, geliefde beschermers, verzoek ik u nederig mij hiervan te ontslaan. Ik wil u in alles dienen. Leg mij de geringste arbeid op die u kunt bedenken, maar verg van mij toch niet langer iets te doen en te moeten wat mij u zo schuldig stelt voor God. Al eerder had ik u dit willen verzoeken, maar echt, ik miste toen de vrijmoedigheid. Maar nu kan ik niet anders. Ach, wijs mijn verzoek niet af. Het heeft mij de laatste tijd dikwijls verwonderd dat God tot op dit ogenblik over ons allen nog langmoedig is. Maar ik ben bevreesd dat hij ons zeker zal bezoeken als wij nog langer zo doorgaan. Ik smeek u, heb medelijden met uzelf en met mij. O, zend me niet weg, maar verschoon mij van hetgeen mij steeds meer bezwaart. En als God het niet verhoedt, u en ik straks voor eeuwig moeten ons beklagen. Als in één adem had Frederik voor het hooggeplaatste echtpaar zijn gemoed mogen ontlasten. Toen hij zweeg, heerste er een gespannen stilte in het oude en stijlvol gemeubileerde vertrek. Dank u wel voor uw aandacht.